Dit is podcast Pallas Athena Special. Een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Knol en samen met collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over crisisbeheersing, crisisdilemma's en de rol van de krijgsmacht. We gaan praten met Juri Koopman. Welkom Juri.
Dankjewel, leuk om hier weer te zijn.
Ja, je bent er opnieuw. We hebben natuurlijk al eerder met jou gesproken in de reguliere Pallas Athena over oorlog en vrede. Over jouw nieuwe boek Frontline Crisis Response. Nu is het boek ondertussen een tijdje alweer eruit. Je hebt denk ik ook een paar heel leuke reacties op gekregen. Daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Maar je bent nog steeds werkzaam uiteraard bij de faculteit Militaire Wetenschappen als onderzoeker naar civiel-militaire samenwerking bij binnenlandse en Europese crisisbeheersing. En, dat is natuurlijk wel een nieuwtje, je bent ondertussen universitair hoofddocent civiel-militaire samenwerking. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe ben jij in de crisiswereld verzuild geraakt?
Dat gaat al best wel ver terug.
Ja.
Ik had als kind al interesse in crisis en rampen. Mijn ouders hadden een groot boek gekocht ooit toen ik een jaar of 7, 8 was, waarin een hele lijst met grote rampen stond. En ik vond dat fascinerend om door te bladeren. Dus al sinds die tijd vind ik crisis en rampen interessant. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik herinner me dat ik tijdens de middelbare school een poosje heel erg me verloren heb in de Eerste Wereldoorlog. Vond ik ook fascinerend hoe mensen daarin verzeild raakten en hoe ze daarin opereerden en wat er allemaal speelde op het slagveld en daarbuiten. Dus dat, die interesse in extreme omstandigheden, die heb ik altijd gehad. Ik heb uiteindelijk in Wageningen een master gedaan met een specialisatie in rampenstudies. Dus ik heb dat eigenlijk opgevolgd in mijn studie en vervolgens kon ik bij de faculteit Militaire Wetenschappen terecht voor een promotieonderzoek naar civiel-militaire samenwerking tijdens rampen en crisis.
Nou, als je als kind al gefascineerd bent in rampen en crisis, dan is dit denk ik, nou ja, weet je, het leuke is de meeste gesprekspartners zeggen we altijd van toen je kind was, heb je waarschijnlijk nooit gedacht dat je in de crisiswereld verzeild raakt. Jij bent denk ik echt een uitzondering. Fijn, Juri. We hebben natuurlijk in de eerste aflevering voor de mensen die het niet hebben beluisterd of die denken van nu wil ik toch echt in de podcast special blijven, eventjes op crisis concentreren. We vragen toch aan al onze gesprekspartners eventjes ook om te kijken, hebben we het over hetzelfde? Wat zij nou begrijpen of verstaan onder crisis en crisisbeheersing?
Een crisis is voor mij elke situatie die gekenmerkt wordt door een hoge mate van dreiging. Dus er staat iets op het spel. Enorme onzekerheid. Je weet niet hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Er is veel onvoorspelbaarheid. Je weet niet waar de onverwachte situatie vandaan komt en wie er allemaal geraakt of getroffen door worden. Dus die onzekerheid is een belangrijke component. En er staat enorme tijdsdruk op. Dus er moet snel iets gebeuren, omdat je anders een escalatie van de situatie krijgt of achter de feiten aanloopt. En binnen die vrij brede definitie kun je heel veel kanten op. Dus het kan gaan over incidenten in Nederland en denk aan een brand of aan een verkeersongeluk. Maar wat mij betreft ook over het inzetten van de krijgsmacht in missie- of operatiegebieden, waarbij je eigenlijk diezelfde drie factoren van onzekerheid, urgentie en dreiging terug ziet komen. Dus in die zin kun je met crisis heel veel verschillende kanten op. En ben ik er ook van overtuigd dat je kan leren van die organisaties die in een andere crisiscontext opereren. Ook al is het misschien in een ander land, misschien een ander type crisis. Maar goed, er zijn veel overeenkomsten in die zin. Dus voor mij is een crisis een situatie die gekenmerkt wordt door die drie factoren.
En als we dan kijken naar de crisisbeheersing, daar onderscheiden we natuurlijk ook verschillende niveaus. Hoe speelt dit een rol?
Persoonlijk ben ik vooral geïnteresseerd in operationele crisisbeheersing. Dat betekent de crisisbeheersing die op de grond, op de werkvloer plaatsvindt. Dus de mensen die vieze handen krijgen, met de poten in de klei staan. Denk aan mensen die direct zicht hebben op de crisis. De situatie misschien enigszins kunnen overzien of kunnen voelen, kunnen ervaren, kunnen ruiken. Dus mensen die dicht bij de uitvoering van de crisisbeheersing staan, die vind ik het interessantst. Dus daar gaan we het ook met name over hebben vandaag, denk ik. Daarboven heb je natuurlijk het tactische en het strategische niveau. Dat speelt in mijn onderzoek maar beperkt een rol. Met name als er een grote invloed proberen uit te oefenen op het operationele werk. Maar over het algemeen ben ik vooral geïnteresseerd in wat die mensen operationeel doen om de crisis te beheersen of te bestrijden.
Voor onze trouwe militaire luisteraars, denk erom, tactisch en operationeel is in de crisis- en politiewereld omgedraaid.
Dat is altijd verwarrend, inderdaad. Ja,
dus het gaat echt inderdaad ook, maar zeg om de first responders.
First responders, hulpverleners, militairen die in de uitvoering werken. Dus denk aan onderofficieren en manschappen. Dat soort contexten bestudeer ik vooral.
En dan heb jij je ook gespecialiseerd op een bepaald onderwerp natuurlijk. Je hebt althans in je huidige nieuwste publicatie, heb je echt gefocust op de problemen waartegen deze mensen aanlopen. En dan specifieker gezegd dilemma's. Daar hebben wij in een eerdere aflevering natuurlijk ook al over gesproken. Maar we hadden toen al het idee van, daar valt nog ontzettend veel te verdiepen, met name ook.
Wat zijn voor jou belangrijke dilemma's?
Ik heb er in mijn boek 11 geïdentificeerd. Dus ik ben eigenlijk de wetenschappelijke literatuur ingedoken en heb een hele verzameling van crisisstudies die ik maar kon vinden, die dus aan deze definitie voldeed, bij elkaar verzameld en gekeken welke thema's komen nou voornamelijk aan bod en welke dilemma's lopen mensen in de uitvoering van crisisoperaties nou vooral tegenaan. En dan kwam ik er dus 11 tegen. En sommige liggen heel erg voor de hand, hebben we het heel vaak over. Denk aan hoe je leiderschap organiseert in een organisatie. Dus kies je voor een top-down structuur of veel meer voor een bottom-up, decentrale besluitvormingsstructuur. Er zijn andere die misschien wat minder aandacht hebben gekregen. Denk aan hoe ga je om met emoties? Mag je als frontline responder emotioneel betrokken raken of moet je emotioneel betrokken raken of juist een rationele afstand bewaren? En hoe voeg je teams samen of hoe creëer je teams? Heb je teams nodig waarbij mensen veel op elkaar lijken, hetzelfde denken, zodat ze snel kunnen schakelen en communiceren? Of heb je juist diverse teams nodig die elkaar scherp houden? Maar denk ook aan hoe ga je om met burgers die je tegenkomt in een crisisgebied? Betrek je die erbij of hou je die juist op afstand en ben je bang dat ze je tot last zullen zijn? Je kan ook denken aan de samenwerking tussen crisisorganisaties. Er ligt veel nadruk op in de wetenschappelijke literatuur, ook in de praktijk. Denk aan het netcentrisch werken. We moedigen organisaties vaak aan om intensief met elkaar op te treden. Maar misschien kan het soms ook lonen om juist als organisatie wat autonomer op te treden. Dus dat zijn allemaal dilemma's die je terugziet komen in elke nieuwe crisisoperatie, waar organisaties bewust of onbewust keuzes in moeten maken in hoe ze optreden. En die dus heel snel beantwoord moeten worden, omdat die operatie niet op zich kan laten wachten.
Zullen we dan een beetje met de diepte ingaan? Want nu heb je ze wel even genoemd. Althans, je hebt gezegd het zijn dilemma's. Maar ik zie het dilemma nog niet helemaal. Wil je misschien 1 of 2 echt uitdiepen?
Ja, tuurlijk. Laten we het voorbeeld nemen van omgaan met burgers. Dus burgers kom je in elke crisiscontext tegen. Als we het hebben over een grote ramp. Neem een aardbeving zoals we in Turkije en Marokko hebben gezien afgelopen jaar. Ontzettend veel burgers in dat gebied. Gedeelte is slachtoffer, gedeelte is getroffen, maar niet direct gewond. Daar moet je iets mee als hulpverlener. Maar wat doe je er precies mee? Je kan ervoor kiezen om ze op afstand te houden, zodat jij je werk kan doen zonder dat zij misschien in de weg lopen. Of je kan intensief samen met ze werken omdat je denkt dat je misschien iets aan ze hebt. Dus dat is een dilemma. Hoe ga je daarmee om? Hou je ze op afstand of betrek je ze in je operatie?
Wat beïnvloedt daarbij jouw keuze?
Mijn doel was in eerste instantie vooral om te begrijpen welke keuzes teams en organisaties maken in zo'n context.
En welke keuzes maken ze op grond waarvan dan? Waarom sluiten ze iemand buiten of halen ze juist iemand binnen? Welke context moet er zijn dat ze dat wel betrekken? De burgers wel betrekken of juist niet betrekken?
Een reden om burgers te betrekken is omdat je denkt dat ze hele relevante informatie hebben. Dus dat is een hele lager niveau van ze een rol geven. Want ze krijgen eigenlijk een vrij kleine rol in de crisisoperatie. Je vraagt aan hen waar misschien nog mensen onder het puin liggen of waar nog specifieke behoeftes zijn in welke gebieden. Je kan ze ook soms actief inzetten. We hebben gezien bij de inzet van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in Turkije in februari, dat zij heel vaak advies gaven aan lokale burgers van, hier zit iemand vast, op deze en deze manier moet je deze persoon gaan bevrijden. Dus ga hier gaten boren en werk dan op die manier richting deze persoon die hier onder het puin ligt toe, zodat zij verder konden. Dus dan zet je ze actief in om iets te gaan doen. Dus dat is ook meteen een voorbeeld van een contextvariabele die uitmaakt. Als je overweldigd bent als hulpdiensten, ben je eigenlijk ook afhankelijk van de activiteiten van burgers die een bijdrage kunnen leveren aan je operatie. We zien in de Nederlandse context vaak dat bij incidenten er al heel gauw een lint omheen gaat en burgers zoveel mogelijk op afstand gehouden worden. Terwijl ook in de Nederlandse context soms burgers hele relevante informatie kunnen hebben. Soms bijvoorbeeld al begonnen zijn met de eerste hulpverlening. We hebben tegenwoordig ervaring met eerste hulpverlening. Dus die zijn vaak al een beetje bezig als de hulpdiensten nog aan het aanrijden zijn. En moet je die dan wegsturen? Of houd je ze betrokken? Laat je ze doorgaan met waar ze mee bezig zijn? Dat zijn best lastige dilemma's die ook in de Nederlandse context spelen. En waarbij je dus eigenlijk zo'nzelfde dilemma ook in de Nederlandse hulpverlening weer tegenkomt.
Daar praten we natuurlijk ook met Lilian over, als we het hebben over het treinincident in Voorschoten en hoe de burgers daar echt ook te hulp schoten, de buren die naast de trein woonden en daar echt een rol hebben gespeeld. We hebben ook met haar gesproken over in onze podcast over dit centralisatiereflex niet per se, maar ik vind het wel ook interessant dat leiderschapsdilemma nog een keer op te pakken.
Ja.
Wat is daar het grote probleem?
Er zijn eigenlijk twee manieren om het in te richten. En ik vind het altijd heel mooi dat je die in de krijgsmacht allebei zo prominent terug ziet komen. We hebben de traditionele benadering die heel erg hiërarchisch is, met top-down command and control, met iemand die in de ideale situatie op een hoog niveau in de organisatie zit, alle informatie verzamelt, die analyseert en op vervolgens prioriteiten stelt om de keuzes te maken en opdrachten naar beneden door te geven. Dat is eigenlijk de traditionele manier van leiderschap binnen de krijgsmacht. Maar we zien eigenlijk in heel veel militaire operaties ook mission command, opdrachtgerichte commandovoering. Wat een hele andere manier van opereren is, omdat leiderschap daar eigenlijk uit niet veel meer bestaat dan brede kaders meegeven en dus heel veel besluitvorming heel laag in de organisatie te beleggen. Dus mensen in de uitvoering, die maken de keuzes van wat prioriteit heeft, waar ze op gaan acteren. En zo'n vergelijkbare spanning tussen stuur je het nou van bovenaf aan of laat je heel veel besluitvorming laag in de organisatie liggen, die zie je ook in elke andere crisisorganisatie terug, waar dan misschien soms explicietere keuzes gemaakt worden. Maar die zien we ook zeker terug bij de Nederlandse hulpdiensten, absoluut.
Op de krijgsmacht komen we natuurlijk nog uitgebreid te spreken op een later in dit gesprek. Maar kun je een voorbeeld noemen van dat je ziet dat het op ene moment wel top-down is, een ander moment wel bottom-up? Heb je daar concrete voorbeelden voor?
In de Nederlandse
mag ook in een andere context, als je een andere context weet.
Nou, wat ik een mooi voorbeeld vind, ik ben nu bezig met ik heb net een onderzoek afgerond naar een noodhulpinzet in de Bahama's, naar orkaan Dorian daar. Dat is september 2019, dus het is even geleden. En daar zie je een heel vergelijkbare dynamiek optreden, waarbij in eerste instantie wordt gedacht, we kiezen voor een top-down benadering. We gaan dit centraal aansturen, want wij hebben het overzicht, wij hebben de relevante informatie en wij kunnen de keuzes maken die leiden tot de meest efficiënte inzet van onze beperkte middelen en mensen. En al heel gauw blijkt dat dat veel te veel tijd kost. Want op het moment dat er in de centrale aansturing alle informatie is verzameld en verwerkt en geanalyseerd en keuzes zijn gemaakt, is er al heel veel tijd voorbij. En is die hulp soms al niet meer nodig of al lang geleverd. Dus er gaat te veel tijd overheen. En het blijkt dus dan veel adaptiever en flexibeler om het laag te beleggen. En mensen in de uitvoering pakken die ruimte ook. Die gaan niet lopen wachten totdat ze aansturing van bovenaf krijgen, als dat uren of misschien wel een hele dag duurt. Dus dat is denk ik een recent voorbeeld waar je dat mooi terugziet. En ongetwijfeld herkennen mensen dit ook bij de hulpdiensten in Nederland werken.
Welke lessen kan je trekken uit de dilemma's?
Ik denk dat de belangrijkste les is dat we moeten accepteren dat crisisbeheersing altijd zo goed mogelijk is, maar nooit perfect is. Dus we zijn heel vaak als wetenschappers, als professionals op zoek naar de perfecte crisisstructuur. Die bestaat niet. De perfecte crisisstructuur bestaat niet. Sterker nog, als je je daardoor laat vatten, als je daar heel erg op gefocust bent, dan heb je een grote kans dat je te rigide wordt. Dat je denkt dat je dus perfecte structuur hebt en daar niet meer uitkomt, terwijl de situatie daar misschien wel om vraagt. Wat we nodig hebben is een veel meer pragmatische blik. We moeten een structuur hebben of een manier van werken vinden tijdens de crisis die werkt in die specifieke situatie. Dat betekent niet dat je niet kan leren van eerdere crisis, maar je moet eigenlijk bij elke crisis op basis van je ervaringen, van je trainingen, van je oefeningen, kijken hoe moet ik deze crisisstructuur net weer wat anders inrichten of vormgeven om in deze situatie goed en effectief op te kunnen treden. Zo'n pragmatische blik is wat mij betreft heel belangrijk. Het gaat niet om de perfecte structuur of de perfecte werkwijze, maar om een manier van werken die je in staat stelt om slagvaardig op te treden in die onzekere situatie.
En slagvaardig, dan denkt natuurlijk iedereen meteen een beetje aan de krijgsmacht. Ik bedoel, we zitten nog steeds op het prachtige kasteel van Breda met onze studio. En niet voor niks is het dat jij binnen de krijgsmacht ook een aanstelling hebt, omdat er een raakvlakte zijn. Dat heeft natuurlijk met name ook te maken met de derde taak van de krijgsmacht, namelijk het ondersteunen van de overheid bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Wat is de rol van de krijgsmacht tijdens een crisis?
De rol van de krijgsmacht in dit soort crisis is ondersteunend. In principe is er altijd een civiele autoriteit die hulp nodig heeft, die denkt het niet alleen af te kunnen of die denkt het beter af te kunnen als de krijgsmacht ondersteuning verleent. En daarom worden de militairen onder civiel gezag ingezet. Dus dat betekent altijd dat je te maken hebt met intensieve civiel-militaire samenwerking, omdat de krijgsmacht alleen in dit soort crisiscontexten kan optreden op civiel verzoek. Denk aan corona. Er waren tekorten in de ziekenhuizen. Er was militaire logistieke en informatiebehoefte. Dus de krijgsmacht is daarom hulp gevraagd, maar wel alleen omdat de civiele autoriteit dat nodig had en zolang de civiele partners dat nodig hadden. Op het moment dat dat niet meer nodig was, eindigt dan ook direct de rol van de krijgsmacht in die crisisbeheersing. Dus het is altijd ondersteunend en het is altijd intensief civiel-militair samenwerkend. Dat betekent dus ook dat je als krijgsmacht daar op voorbereid moet zijn en een samenwerkingsmindset moet hebben. En dat is in Nederland inmiddels, naar mijn mening, vrij goed geregeld. We hebben 25 majors in de veiligheidsregio's zitten die elke dag in principe bezig zijn met het advies geven van wat defensie eventueel kan betekenen of vanuit een defensieachtergrond meedenken in hoe crisisbeheersing beter ingericht kan worden in die veiligheidsregio. Dus die lijntjes bestaan al aan de voorkant voordat een crisis zich daadwerkelijk voordoet. En dat maakt het ook veel makkelijker om defensie eventueel te betrekken als een echte crisis zich aandient.
Nu heb je net het voorbeeld corona al genoemd. De oud-generaals die opeens erbij betrokken werden om hele, vaccinatiecentra uit de grond te stampen. We zagen kameraden, collega's die zelfs daadwerkelijk ook de vaccinaties hadden toegediend. Dus het was een heel grote operatie. Heb je nog andere voorbeelden dat defensie wordt ingezet of hoe defensie wordt ingezet?
Nou ja, om nog wat aanvullingen te geven. Tijdens de coronacrisis was er natuurlijk ook actieve ondersteuning in het UMCU. Ja. En in sommige verzorgingshuizen. Dus er werd heel breed ingezet. Defensie werd voor allerlei dingen ingezet. Brengt ook meteen een spanning met zich mee, waar we misschien zo meteen op terug kunnen komen. Maar er zijn ook allerlei inzetten in het kader van dreigende overstromingen, bosbrandbestrijding. Helemaal als we kijken naar de marechaussee-inzet, dan is er ook ondersteuning bij grootschalige demonstraties af en toe. Dus het kan heel breed zijn. Vaak zie je ook dat inzet vooral is op basis van specifieke expertises van de krijgsmacht. Dus Defensie heeft EOD, CBRN-capaciteiten, dus chemisch, biologisch, radioactief, nucleair. Kijk, dat zijn specialismen die Defensie heeft, die je makkelijk ook kan inzetten in een civiele context.
En EOD, explosieve opruimingsdienst.
Explosieve opruimingsdienst.
Juist. Die moeten we natuurlijk ook doen.
Is er ook een verschil van handelswijze van het werken, zeg maar, in civiel of de krijgsmacht?
Er zijn verschillen in handelswijze, Wat misschien wel interessant is als we ver teruggaan in de geschiedenis. Was er niet altijd zo'n strikt onderscheid tussen bijvoorbeeld de brandweer en de krijgsmacht? Er zijn landen, en is, als je historisch kijkt, was dat ook wel vaak het geval dat dezelfde organisatie was die beide activiteiten deed. En je ziet nog steeds aan bijvoorbeeld de brandweer dat ze in jargon, maar soms ook in de structuur, wel wat vergelijkingen vertonen met de krijgsmacht. Dus ook als je kijkt naar de manier van optreden, zie je soms best wel wat overeenkomsten. Over het algemeen werken ze wel inmiddels in hele andere omstandigheden. De brandweer, politie, ambulancedienst hebben natuurlijk continue inzetten. We hebben er heel veel op een dag. En voor Defensie geldt dat het in principe heel veel training is. En als er een uitzending is, is die in het buitenland, is die meestal langdurig. En in een hele extreme context. Dus in die zin zijn er andere contexten waarin ze opereren. En dat zie je dan ook weer terug in de organisatiestructuur die er wordt gekozen. Dat betekent niet dat ze niet van elkaar kunnen leren. Want de militair die aan de frontlinie staat en de brandweerman die bij een grote brand staat, hebben nog steeds dezezelfde 11 dilemma's die ze tegenkomen. Van luister ik naar de opdracht van bovenaf of kies ik mijn eigen inzicht waarvan ik denk dat het best past in deze situatie. Dus die dilemma's komen nog steeds terug. Als je kijkt naar de overkoepelende organisatiestructuur, zie je natuurlijk wel wat verschillen.
En nu heb je net al gezegd van er bestaat ook een spanningsveld als we de krijgsmacht inzetten. Ik denk, dit lijkt me nu een heel mooi moment om daar eventjes over verder uit te weiden.
Ja, we merken het nu helemaal sinds de oorlog in Oekraïne. Als Defensie namelijk meer daarmee bezig is, betekent dat er minder ruimte is, minder capaciteiten beschikbaar zijn om te investeren in de derde hoofdtaak die je net opzomde. Dus de humanitaire hulpverlening en de rampenbestrijding. Die twee kunnen elkaar bijten. Want als je, zoals tijdens corona, heel veel militairen inzet in de nationale crisisbeheersing, betekent dat je ze niet beschikbaar hebt om eventueel uitgezonden te worden in het kader van een van de andere twee hoofdtaken. Betekent ook dat het ten koste kan gaan van hun oefengereedheid. Dus in die zin ontstaan er spanningen tussen de verschillende hoofdtaken. En helemaal nu het risico van een grootschalig conflict weer zich prominenter aandient, merk je dat die spanning weer sterker naar voren komt. Dus dat eventueel ten koste kan gaan van de nationale inzet van de krijgsmacht. Tegelijkertijd is het voor de krijgsmacht ook gunstig om nationaal ingezet te worden. Want je laat heel duidelijk aan de eigen bevolking zien wat je meerwaarde is. Iedereen zag tijdens corona militairen actief in ofwel teststraten of in ziekenhuis of in verzorgingshuis. Dus je laat heel duidelijk aan de bevolking die jou financiert, laat je zien van dit is onze meerwaarde, dit dragen wij ook bij aan de maatschappij. Kan ook goed zijn voor het moreel van personeel. Ze worden ingezet, terwijl bij de krijgsmacht het toch vaak heel veel trainen en wachten is op een eventuele uitzending. En op deze manier kun je dan direct actief bijdragen. Dus het kan voor personeel ook positief werken. Maar ja, dus wel ten koste van de oefengereedheid voor eventuele andere inzetten.
In de podcast met Lilian hebben we het ook over verschillende trends en ontwikkelingen gehad die een grote impact hadden of kunnen hebben op de crisisbeheersing.
Wat voor een rol heeft de technische trend op crisisbeheersing?
We zien natuurlijk dat er steeds meer technologieën worden gebruikt door alle crisisorganisaties. En dat is heel logisch. Die technologieën zijn fantastisch natuurlijk. Je kan steeds sneller een beeld hebben van wat er zich afspeelt. Je hebt steeds meer informatie om overzicht te krijgen van hoe die crisis eruit ziet en hoe die zich wellicht gaat ontwikkelen. Je kan sneller interveneren of sneller acteren op die crisis. Dus wat dat betreft enorm grote voordelen met die technologieën. Maar toch ook een paar kanttekeningen. Want ik merk dat er soms binnen crisisorganisaties een wel heel euforische stemming bestaat ten opzichte van technologieën, alsof die alle problemen gaan oplossen. En er zijn een paar tekortkomingen die, denk ik, de moeite van het bespreken waard zijn. De eerste is dat een technologie nooit op zichzelf staat. Dus je kan niet zomaar een nieuwe technologie in een organisatie ingooien en verwachten dat het perfect gaat lopen. Je moet de organisatie zelf anders gaan inrichten. Mensen moeten daarmee leren werken. Die gaan het weer anders gebruiken dan de designers bedacht hadden. Dus er zijn wat beperkingen op dat vlak, wat er vaak toe leidt dat ze niet de geweldige resultaten hebben die misschien van tevoren worden verwacht. Technologieën helpen ook niet met het oplossen van problemen die sociaal van aard zijn. En soms hebben we het idee van, nou ja, als we er een nieuwe technologie bij hebben, dan zijn onze problemen opgelost. Maar als organisaties bijvoorbeeld niet met elkaar communiceren omdat ze conflicterende organisatiebelangen hebben, omdat ze elkaar niet mogen of omdat ze elkaar simpelweg niet weten te vinden, kun je wel een nieuw technologisch systeem, nieuw communicatiesysteem optuigen. Maar dan gaan ze nog steeds niet goed kunnen communiceren, want dat was het probleem niet. Dus technologische oplossingen helpen alleen om technologische problemen te beëindigen of op te lossen. En er zijn een paar technologische problemen die we misschien niet altijd oog voor hebben, maar die wel belangrijk zijn om te benoemen. Het kan namelijk heel goed zijn dat je door gebruik van technologie in crisisorganisaties het gevoel krijgt dat je een heel goed beeld hebt van de situatie, terwijl dat feitelijk niet zo is. Je kan namelijk heel veel met drones en satellieten, maar het blijft toch al snel visueel. Je hebt minder gevoel bij de situatie, je ruikt het niet, je voelt het niet, je hoort het niet. En er zijn best wel wat voorbeelden bekend waarbij mensen heel erg vertrouwden op hun technologie en toen bedrogen uitkwamen. Als ik toch even een militair voorbeeldje mag noemen.
Alsjeblieft, alsjeblieft.
Er is een bekend voorbeeld uit 2003 in Irak, waarbij Amerikaanse mariniers wisten dat er een konvooi voorbij trok in de buurt van hun kamp. En ze hebben dat helemaal plat gebombardeerd. Zij wisten dat vanwege hun superieure technologische capaciteiten. Volgende ochtend gaan ze daar kijken, vinden helemaal niks terug. En ze begrepen niet wat er op zo'n kleine afstand van hun basis was gebeurd. Ze hebben daar dus enorme hoeveelheden artillerie op losgelaten zonder enige resultaten. Ze hadden enorm veel vertrouwen in hun technologische middelen. Die zeiden dat daar een konvooi op dat moment voorbij trok, bleek simpelweg niet het geval. Zo zijn er heel wat voorbeelden uit allerlei contexten waarbij we denken dat we een heel goed beeld hebben omdat we de nieuwste technologieën gebruiken, maar in de praktijk dan toch bedrogen uitkwamen. Je merkt ook dat mensen minder goed gevoel hebben bij de situatie omdat je als hulpverlener misschien minder emotioneel of sociaal betrokken bent bij de situatie. Dus je kan heel veel halen uit het interpersoonlijk contact met een slachtoffer of met een groep slachtoffers die je niet krijgt als je puur op basis van technologie je informatie verzamelt. Het interpersoonlijke contact is heel belangrijk. En ik ga er nog eentje noemen. We merken uit rampenstudies ook dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van crowdsourcing. Dat is het idee dat na een ramp slachtoffers hun nood of hun behoefte door kunnen geven, bijvoorbeeld via social media of op een andere manier. Dat wordt op een kaart neergezet en dan weten de hulpverlenende organisaties waar de nood het hoogst is en wat iedereen nodig heeft. Het probleem daarmee is wel dat de mensen die dat soort informatie kunnen doorgeven zijn over het algemeen het minst hard geraakt. Hebben nog internet, hebben nog communicatiemogelijkheden, zijn over het algemeen ook iets welvarender dan de mensen die zo hard zijn geraakt dat ze dat niet meer kunnen doorgeven. Dus er is ook een risico dat als je heel erg je informatiebeeld laat baseren op dit soort crowdfunded, crowdsourced informatie, dat je ongelijkheid in de hand werpt. Dus er zijn best wel wat kanttekeningen bij die technologieën die ons in ieder geval ervoor moeten tegenhouden of wij in ieder geval door voorzichtig moeten zijn met een hele euforische perspectief op de nieuwste technologie in onze crisisorganisatie.
Is dit een van de dilemma's die jij ook noemt in jouw boek?
Absoluut, want je kan er ook niet aan voorbij. Kijk, als je nu nog steeds kerkklokken gaat luiden als er op het moment dat er een ramp is, dan loop je te ver achter. Dus je merkt ook dat bij de nieuwste rampen en incidenten de beste manier om met de bevolking in contact te komen is gewoon je smartphone. En dat hadden we 30 jaar geleden ook niet bedacht. Dus je moet mee met de tijd, maar misschien hoef je niet de tijd vooruit te zijn als crisisorganisatie.
Nou ja, of je moet leren, je moet trainen ook met dit soort technieken. Want ik was ook een beetje in dat network-centric opereren van de krijgsmacht uiteraard, op grote afstand oorlog voeren, maar eigenlijk het complete contact kwijt zijn met wat er nou precies gebeurt. Jori, jij was een van de eerste gesprekspartners toen Maps en ik met dit project begonnen. En eigenlijk, en daarom kom ik er nu al op, normaal stellen we die hamvraag altijd op het einde van onze podcast. Maar nu, we zijn nog niet helemaal op het einde, maar ik wil die hamvraag toch ook een beetje nemen, omdat ik denk dat je zeer uitgesproken mening hebt over, nou ja, onze hamvraag, namelijk:
hoe is Nederland voorbereid op de volgende crisis?
Ja, en daar moet ik toch enigszins een genuanceerd antwoord op geven. Ik heb heel veel vertrouwen in onze Nederlandse crisisorganisaties en dat meen ik oprecht. Ik denk dat we enorm goed getrainde en geoefende en professionele organisaties en mensen hebben. Dus ik heb enorm veel vertrouwen in de structuren en de personen en de professionals die we daar nu hebben staan. We moeten er wel rekening mee houden dat de rampen die we misschien in de toekomst tegen gaan komen groter en wellicht catastrofaler zullen zijn. Daarmee bedoel ik dat als klimaatverandering een steeds grotere rol gaat spelen en klimaatextremen ons zwaarder zullen treffen, dat we steeds vaker rampen zullen krijgen die veiligheidsregio overstijgend zijn. En ik ben ervan overtuigd dat veiligheidsregio's ontzettend goed zijn in het beheersen van de incidenten die zich binnen hun grenzen afspelen. Veiligheidsregio overstijgend samenwerken is al iets lastiger. Maar als je nou een grote ramp hebt die bijvoorbeeld tegelijkertijd ook alle verbindingen uitschakelt, en dat zou best kunnen bij een grootschalige overstroming, en we moeten het in één keer weer op een hele, laten we zeggen, basale manier doen, met gewoon papieren kaartjes en misschien satelliettelefoons of een hele basale manier van communiceren. Ja, daar zijn we natuurlijk uiteindelijk minder goed op voorbereid, omdat we heel goed zijn in het heel erg professioneel en heel snel oplossen van de wat kleinere incidenten. Dus ik denk dat daar misschien vooral een grote uitdaging in zit. Tegelijkertijd kijk ik dan ook even naar mijn eigen onderzoek naar het Urban Search and Rescue Team, waar ik het al eerder over had, dat ingezet is in Turkije, die in zo'n context moest opereren. In Turkije waren tienduizenden slachtoffers. Er lag een gebied in puin dat enorm was. En zij moesten ook in zo'n context opereren en zij bleken daartoe goed in staat. Verrassend goed in staat. Misschien veel beter dan je ooit had kunnen vermoeden. Ze waren heel erg adaptief. Ze gaven veel autonomie aan de frontlinie. Dus er werd enorm effectief en adaptief opgetreden. En mijn hoop is dus ook dat we dat bij een grote ramp in Nederland, mocht die zich ooit worden, ook zullen terugzien. Maar dat is onzeker omdat we het niet echt trainen of oefenen. Je merkt vaak dat bij trainen en oefeningen het vooral vrij kort moet zijn. Het moet niet een al te grote beroep doen op de organisatie. En ik weet vanuit de militaire kant dat dat wel eens als frustrerend wordt ervaren bij nationale oefeningen. Wil Defensie graag een week trainen, maar andere hulpdiensten hebben daar niet altijd tijd voor, niet altijd ruimte voor. Kiezen dan voor misschien een middag of een paar uur. Alleen bij een grootschalige ramp zul je toch misschien wel wekenlang in touw moeten zijn. Dus ik denk dat daar de voornaamste uitdaging ligt. Ik denk dat Nederland perfect voorbereid is op een hele reeks aan incidenten bij een hele grote ramp die we in de recente geschiedenis niet hebben gehad, die zich in de toekomst misschien wel weer voor zou kunnen doen. Heb ik iets meer, twijfels wil ik niet zeggen, maar denk ik dat er nog iets meer gedaan kan worden om ons daarop voor te bereiden.
Nou ja, maar dan leg even uit, wat is nou het probleem in die bovenregionale samenwerking?
Het voordeel van de incidenten waar we normaal gesproken mee te maken hebben is dat bovenregionale samenwerking weinig nodig is. Corona was een uitzondering en daarbij merkte je meteen dat er allerlei spanningen ontstonden van wie is nou eigenlijk waar verantwoordelijk voor, met wie moet ik contact onderhouden, waar komt Defensie in één keer een rol spelen. Er werden ook nieuwe structuren opgetuigd. We zagen in één keer een LCPS dat de patiëntenspreiding moest doen, landelijke coördinatie, patiëntenspreiding, iets in die richting. Dus die ervoor moest zorgen dat de ziekenhuizen gelijk belast werden en niet alle coronapatiënten in één ziekenhuis terecht zouden komen. Binnen Defensie zag je overigens ook het territoriaal operatiecentrum dat in één keer een grote rol ging spelen. Dus we moesten blijkbaar op dat moment nieuwe structuren opbouwen om die grote crisis te beheersen. Maar dit was dan nog een crisis waarbij de urgentie misschien iets lager lag dan wanneer je een waterstootramp zoals in 1953 zou hebben. En dat is een scenario waarvan ik denk daar kunnen we misschien in, als Nederlandse crisisbeheersing nog iets meer naar kijken en ons iets meer op voorbereiden. Tegelijkertijd moet ik daarbij ook de kanttekening plaatsen dat je nooit perfect kan voorbereiden op een toekomstige crisis, omdat je nooit precies weet hoe die eruit gaat zien. En ik al wel heel veel vertrouwen heb in de getraindheid en geoefendheid van onze Nederlandse hulpverleners.
Nou ja, dat kwamen we natuurlijk ook enorm tegen in het gesprekken met het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. En uiteraard met Lilian over de van de veiligheidsregio Midden-Holland. Daar kwam die enorme professionaliteit van de hulpdiensten ook daadwerkelijk weer terug. Maar ook een ander woord kwam terug regelmatig, namelijk de veerkracht van de samenleving. Ik moet zeggen, je hebt net ook een paar voorbeelden genoemd van hoe burgers kunnen worden gebruikt. Ik zelf durf te beweren, ik ben een beetje sceptisch over dat de Nederlandse bevolking over een soort veerkracht beschikt, zoals bijvoorbeeld in Scandinavische landen ook zien, als het gaat om whole of society approach. En zeker bij crisis en als het veiligheid betreft. Wat is jouw indruk?
Ik denk dat mensen een grote rol kunnen spelen en bij helemaal dit soort rampen al heel snel intuïtief een rol gaan oppakken. Mensen willen helpen en dat is iets heel moois. En in heel veel gevallen, als het om simpele dingen gaat, zullen ze dat ook zeker prima kunnen doen. Veerkracht is natuurlijk een prachtig begrip. Zijn we allemaal voor. Het risico is, als we te veel nadruk leggen op de veerkracht van de samenleving, is dat je niet kan verwachten dat iedereen binnen die samenleving even veerkrachtig is. Er zijn groepen binnen de samenleving die enigszins gemarginaliseerd zijn. Denk aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag inkomen, vrouwen ten opzichte van mannen. Dat betekent dat zij over het algemeen door crisis en rampen harder geraakt worden dan een witte man. Dat betekent ook dat zij minder veerkrachtig kunnen zijn, omdat zij dus al sneller harder geraakt worden, maar soms ook minder middelen hebben om zich veerkrachtig te tonen of om in te zetten na een ramp of crisis. Dus veerkracht is fantastisch, moeten we op inzetten, maar we moeten ook oppassen dat het ongelijkheid in de samenleving niet verder in de hand werkt. En jouw punt, Jurgen, van Finland en Zweden zien we inderdaad dat de overheid daar heel sterk op aanstuurt. Dat eigenlijk van iedereen wordt verwacht dat ze bij een crisis of een oorlog iets gaan doen. Dat ze gaan helpen, dat ze zich gaan verzetten tegen een bezettende macht. En dat ze dat zullen blijven doen totdat die, nou ja, laten we zeggen, de bezetter weer verdwenen is. Dus er wordt heel actief een beroep gedaan op de bevolking om daar zelf in op te treden. In Nederland kennen we dat eigenlijk niet. En ik heb het hier wel eens gepolst. Als ik dat tegen mensen zeg, dan vinden ze dat belachelijk, vinden ze dat de overheid eigenlijk het boekje te buiten gaat. Dus inderdaad denk ik dat daar een groot verschil in mindset tussen de samenlevingen zit. In Nederland willen we in eerste instantie toch dat de overheid ons beschermt. En kijken we al snel naar de overheid om ons te hulp te komen als het moeilijk wordt. Dus in die zin leef ik ook wel mee met jouw perceptie van dat we misschien minder veerkrachtig zijn dan onze noorderburen.
Dit was Pallas Athena Special over Crisis, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast Jori Kalkman, een vertrouwde stem, een goede collega en een reizende ster, mag ik eventjes zeggen, aan de hemel van crisisonderzoeksland. Met name ook, Jori, omdat je andere paden bewandelt, denk ik, dan we tot nu toe ook vaak zien. Twee dingen springen uit. Ten eerste dat jij dus juist ook probeert te kijken naar krijgsmacht en samenleving. Dus die verbindende factor. En de tweede is dus dat jij, ik denk echt met jouw dilemma-onderzoek, heel belangrijke bijdrage levert om te laten zien. Een dilemma is iets wat je niet kunt oplossen, maar waar je wel beide dingen nodig hebt. En dat je dus altijd weer leert een flexibele, adaptieve, we noemen het even niet veerkrachtige organisatie te hebben, want daar zijn we een beetje op naar uitgekeken, wil ik niet zeggen. Maar je moet inderdaad uitkijken dat het geen buzzword wordt, maar een adaptieve, een goed getrainde organisatie, dat is wel heel belangrijk. Maar ook hier weer dat dilemma, en dat heb je ook weer heel mooi laten zien, De een wil juist veel tijd in investeren in training. Dat zijn we bij de krijgsmacht niet anders gewend. Terwijl de hulporganisaties natuurlijk ook veel meer in hun dagelijkse leven ook daadwerkelijk dingen moeten doen. Ik kan niet zomaar eventjes 100 ambulances ergens bij elkaar halen en zeggen, hier heb je heel veel oefenstatisten die nu met jou een ramp doen. Want die heb je gewoon in het land ook nodig. Dankjewel voor het gesprek.
Bedankt.